aflevering 128 van de podcast In Amerika. Vanavond met Yvonne David.
In Atlanta, Georgia.
Atlanta, het roerige Georgia. En Jeff Keysberry.
Los Angeles.
Los Angeles. Het natte Los Angeles, Arjan.
Vandaag niet. Toch,
vandaag niet. En V. Armitage in het bevroren Miami.
Ik zit vandaag in Jacksonville, maar wel nog steeds
en is
in Florida.
Het erg koud? Ja. Ik hoorde dat het erg koud is in het zuiden.
Oh, ijzig koud.
Is 15 graden of
echt
zoiets?
Waar. Nee, het gaat echt naar 7 graden.
Ja, vervelend. Ja. En, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey. En het sneeuwt hier heel zachtjes. Zo te zien. Dus echt een. Hopelijk is dit de laatste sneeuwbui van het jaar. We zijn een beetje zat. Goed, laten we beginnen met onze openingsronde. Wat is het goede nieuws van deze week?
Ik ben van de week naar het Georgia Capitol geweest. Waar een aantal wetten die werden voorgedragen. En dat waren allemaal ten behoeve van gun safety. En wat de bedoeling is, is kijk, de Second Amendment die blijft en daar wil ik ook helemaal niet aan zitten. Maar wat ik wel persoonlijk heel belangrijk vind, is dat ik, stel dat ik een gun in mijn auto heb, dat ik hem dan wel goed opsluit. Zodat als iemand in mijn auto zit, een kind die eraan zit, of er wordt ingebroken en er wordt mijn wapen wordt gebruikt, dat dus niet meer kan. Dus de wet, er waren verschillende type wetten. En dat ging allemaal om, oké, doe je ding, heb je wapen. Maar zorg wel dat het in je auto en in je boot gewoon goed op slot is. Zodat niet, als je auto of huis of boot wordt ingebroken, dat ze dat niet kunnen meenemen.
Maar heb je dan een gunlock nodig? Of heb je dan een aparte safe nodig?
En er waren verschillende wetten en dus de enige die dan deze week dan is aangenomen was er eentje dat ze hebben gezegd we gaan een tax break geven. Als je dus in deze periode, whatever dat is, zo'n kluis koopt.
Kluisje, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is op zich wel goed nieuws, ja.
Kleine victories, zeg ik dan maar.
Vee.
Nou, ik ben heel erg trots, want afgelopen maandag was het President's Day. En ik ben nooit echt erg actief geweest hier in Jacksonville, omdat het heel erg republikeins is. En I stay under the radar. Weet je wel, ik hou me koest een beetje als ik in Jacksonville ben. Maar ik had het gewoon niet meer natuurlijk, want 4 weken van deze onzin is echt afschuwelijk. En ik heb een protest opgezet, maar het vervelende was, ik hoorde alsmaar niet of er mensen zouden komen. Dus ik weet niet waarom mensen dat niet laten weten. Misschien omdat ze gewoon niet willen komen of het op het laatste moment beslissen. Maar het was, ik had een hele goede locatie gekozen. En er zijn wel 45 mensen gekomen. Dus dat vond ik echt leuk dat er zoveel gehoor aan gegeven was. En ze willen het per se weer doen op 28 februari. Dan wordt er niet alleen. Wij gaan een protest doen weer. Omdat je zit hier in een republikeins gebied. En die mensen die hier wonen, die horen alleen maar Fox News. Dus die weten helemaal niets. Die zijn totaal ongeïnformeerd.
Ja, maar even to the point, V. voordat je weer op je soapbox klimt. Dus je hebt op 28 februari is er ook weer een demonstratie.
Ja, maar dat, in principe wordt dat een blackout, economic blackout genoemd. Waarin wij totaal niets gaan spenderen. Maar wij gaan dus wel toch weer een protest doen, omdat dat de enige manier is om de jonge mensen, waarvan de ouders alleen maar naar Fox News kijken, om die wat informatie te verschaffen die ze anders niet zouden krijgen.
Dus je bent geïnspireerd. Ik had ook extra
posterboards gemaakt. Ja, en ik had 10 extra posterboards gemaakt. En die zijn heel goed in gebruik genomen. Mensen hebben het mee naar huis genomen, zodat ze de volgende keer weer aan de kant van de weg kunnen gaan staan met die posterboards. Okay. En de posterboards gingen over het merendeel die ik gemaakt had, gingen over de layoffs. De ontslagen. Ja, omdat hier namelijk heel veel veterans wonen. En 30% van de veterans die werken in public service jobs.
Ambtenaren. Toch?
Ambtenaar, ja. Ik vind het woord ambtenaar eigenlijk een
overheidsdienst. Als je een overheidsdienst bent, ben je een ambtenaar.
Overheidsbanen, ja. Ze werken in overheidsbanen als ze uit de militaire dienst komen. Als ze 20 jaar lang in de militaire dienst gezeten hebben, dan krijgen ze een volledig pensioen. Maar dan gaan ze vaak 20 jaar lang bij de overheid werken. En die mensen die worden links en rechts gewoon midden in de nacht worden ze getekst van je hoeft morgen niet meer te komen. En dan zijn ze hun baan kwijt. En het is eigenlijk het meest belachelijke en barbarische wat je kunt voorstellen. Ja, maar...
je weet hoe ik erover denk. Ik vind dat soort dingen. Ja, ik wil het eigenlijk niet over hebben in onze podcast. Omdat het in de krant staat elke dag. En we hebben er zelf niet zoveel meer aan toe te voegen, vind ik zelf. Maar tenzij je zelf ontslagen bent, natuurlijk. Jeff, ben jij ontslagen?
Nee, dan zou ik mezelf moeten ontslaan.
Ik dacht dat jij in dienst was bij iemand.
Sole proprietor. Self-employed, ZZP'er.
Jeff, wat is jouw goede nieuws, Jeff?
Mijn goede nieuws, sinds dat ik begonnen ben met mijn nieuwe regime, dan ben ik 2 kilo afgevallen.
En dat goed. Is
heel spannend voor iemand boven de 5-0. En wat meer generaal, Pasadena opvang herenigt huisdieren met hun eigenaren. Na de Eaton-brand ten noorden van Pasadena heeft een opvangcentrum met succes 1400 dieren herenigd met hun eigenaren. Wat de toewijding van de gemeenschap aan dierenwelzijn benadrukt. En dat vind ik heel goed nieuws.
Dat is
mooi. Ja, zeker voor die oudere mensen die hun hondje of een kat kwijt zijn, is het enorm veel troost natuurlijk. Zeker als je als je schade hebt gehad. Ja, mooi nieuws. Dat is mooi nieuws.
Ja.
In deze dagen. Ja, mijn goede nieuws is...
Ja, wat is jouw goede nieuws, Gerard?
ik heb wel geen goed nieuws. Ik heb eigenlijk een beetje een ramp meegemaakt. Maar goed, zoals jullie weten, heb ik een zeilboot. Die is door de storm vorig weekend omgewaaid.
Oh.
Maar het goede nieuws is dat de schade beperkt is. En dat, weet je wel, de verzekering, iedereen doet zijn werk. Iedereen is heel behulpzaam. Het is eigenlijk een heel fijn proces. Maar ja, het is wel raar om zo'n hele grote boot op zijn kant te zien liggen.
Ja. En het goede nieuws is dat je niet op die boot zat toen het gebeurde.
Het goede nieuws is dat ik niet op de boot zat toen het gebeurde. En dat niemand gewond is geraakt. Of dat er zijn ook geen andere boten geraakt of iets dergelijks. Dus morgen ga ik er naartoe om met een verzekeringsagent om te kijken wat er allemaal moet worden gerepareerd.
Of een nieuwe boot.
Nee. Het is geen totaal. Nee, het is een deuk in. Het is een aluminiumboot. Het is een deuk in. En die moet eruit gehaald worden. Maar dat is eigenlijk het enige.
Even een deukje wegwerken.
Even een deukje wegwerken. Ja, dus eigenlijk is het een beetje goed. Ja,
silver lining.
Ja, de mensen vragen van, vind je het niet vreselijk, weet je wel? Ik heb dat nooit zo met dingen. Als mijn auto... in de brand gaat of iets dergelijks. Of sterker nog, als mijn huis in de brand gaat, moet ik natuurlijk nooit gaan op zeggen. Maar als mijn huis in de brand zou gaan en je zou allemaal spullen kwijt, dan zou ik de meeste dingen kun je gewoon weer kopen. Weet je. Er zijn een paar dingen waarvan ik denk, vooral jammer, weet je wel, van die dingen die je van opa en oma hebt geërfd.
Ja.
Maar voor de rest, de meeste
dingen. Emotionele
meeste
boeken, waarde.
Ja, foto's staan op de cloud, weet je wel. Het is allemaal...
Ja, dat is slim.
Valt wel mee. Dus ik ben niet zo materialistisch. Dat had ik zo bedacht.
Nou, dan wordt het tijd om in te krimpen.
Ja, dat is een onderwerp voor een andere avond.
Gaan we doen.
Chef. Dat gaan we een keer doen. Nee, misschien wel een goed onderwerp, inderdaad. Maar ik wil het vanavond gaan hebben over, over onze imago als Nederlanders. En we hebben het er wat vaker zijdelings over gehad, volgens mij. Maar nu is er dus een televisieserie dat op Fox News, dat heet Going Dutch. En wat dat zich afspeelt in Nederland, dat is op zich wel vrij uniek. Dat je zeg maar een tv-serie hebt, een Amerikaanse tv-serie hebt die zich afspeelt in Nederland. Want vroeger had je natuurlijk wel Engelse en Amerikaanse films of tv-series die zeg maar voor een gedeelte in Nederland afspeelden. Je hebt dan ook een Engelstalige serie op de BBC, de Inspecteur de Falk, was het volgens mij. Ja. Ja, toch? Ja.
De Falk, ja.
Heel lang geleden, ja.
Maar dat en was de Kok met COCK.
De Kok met COCK. Ja, maar dat was een Nederlandse.
Nederlandse serie.
Ja, toch? Ja, de Kok. Ja. Met
wat die, ik moest het even Johnny, delen, vond ik wel leuk.
Johnny Kraapkamp. Ja, dat is een mooie Amsterdamse. Ja, precies.
Oh, die is ook goed.
Kok, ja. Dat was toch hetzelfde, Baantje en de Kok?
Zet zelf Baantje en de Kok, oké.
Okay. Ja. Maar de serie gaat niet over het coole Nederland. Maar het gaat over een hele rouwdouwer, conservatieve generaal... die op de meest onvriendelijke... als ik het goed zeg... De meest suffe of de meest... Nou ja, voor hem in zijn ogen de meest extreme situatie terechtkomt, namelijk in Nederland. Oh, okay. Want daar zijn de mensen niet gedisciplineerd. Daar zijn ze niet, geloof ik, niet in vaderlandsliefde. Daar zijn ze niet... Nou ja, goed, het is een beetje dat langharige tuigverhaal. Maar ook al zijn de... Ik moet wel zeggen dat alle soldaten om hem heen zijn natuurlijk van de Amerikaanse basis. Maar die zijn ook een beetje behept met zo'n houding van het kan me allemaal wel aan mijn reet roesten. En dan zie je af en toe, maar je ziet bijvoorbeeld wel auto's met Nederlandse nummerborden. En je ziet ook altijd iemand door het beeld fietsen. En het is ook het grijs weer. Maar wat ik dus dacht was van ja, het is wel heel erg, een beetje lullig van hoe je als land zijnde, daar wordt afgeschilderd. Dus mijn vraag was, A, hebben jullie dat gezien? En B, ben je het daarmee eens?
Nou, mag ik in ieder geval even benoemen dat ik had gehoord dat het in Ierland
was. Dat zou wel kloppen. Maar hetzelfde dus... weer.
Ja, dat is allemaal common en kwel.
Nee, klopt. Je ziet ook inderdaad, weinig van het Nederlandse landschap. En als ze dan ergens buiten zijn, dan zijn het van die grote heggen en een beetje glooiende heuvels. Dus ik had zelf ook wel zoiets van, het is in Limburg, maar dat lijkt me heel sterk dat ze dan... Dan moet je namelijk een groot stuk van Limburg afzetten.
Maar het idee maakt
dat natuurlijk niet zo heel erg veel uit. Of het nou in Ierland is opgenomen of in... Of in Polen, of in weet ik veel waar. Want er ook heel veel films opgenomen in Polen, die dan zogenaamd in Nederland plaatsvinden.
Ja. Ja, het gaat om de cultuurclash en de komische elementen die een Amerikaan ervaart als hij zich moet aanpassen aan het leven in Nederland. En natuurlijk, ik vind het op zich wel leuk dat Nederland in de aandacht komt. Het kan ook een ander land zijn, meestal zijn het andere landen. Dus ik vind het wel uniek. En het is een persiflage. Het is een comedy. En dingen worden belicht die misschien herkenbaar zijn. Of ten onrechte. Bijvoorbeeld de titel Stroopsdorf.
Ja.
Stroop is Nederland voor siroop. En dorf is Duits. En dat is typisch wat er gebeurt in Amerika. Die halen Scandinavische landen, Nederland en Duitsland door elkaar. Amsterdam ligt toch in Denemarken. Dat heb ik vaak gehoord.
Ja. Ja.
Idioot.
Altijd.
Omdat Deens een heel populair zoetigheid is hier in Amerika. Dus dan zal het wel zo zijn. Als je hier naar Zolveen gaat, ik weet niet of je bent geweest. Hier in Californië, heb je in Deens dorp, staat een grote windmolen. En al die merchandising en souvenirs zijn gekopieerd van Nederlandse souvenirs. Klompen en kussend boertje en boerinnetje. En dan staat er in plaats van Volendam, Edam op, staat erop Zolveen. Natuurlijk komen die dingen allemaal uit China. Maar dat is cultural appropriation. Wij moeten protesteren. Schande. Dus dat.
Denen hebben trouwens wel het imago. En dat weten ze zelf ook. Die hebben een heel slecht imago. Je hebt in Kopenhagen heb je het Happiness Museum. En heb je één gedeelte van de exhibition is toegewijd aan een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de attitude van de Denen. Ik denk dat het Groningers bot zijn, maar die Denen doen er nog een schepje bovenop. Dat is echt heel heel grappig.
Als er wel één taal is die slechter is of vervelender klinkt dan Nederlands, dan is het wel Deens. Ik weet niet of je een oude bandrecorder hebt gehad, maar als je dat terug ging spelen, rewind, dan klinkt het net zoals Deens. Ja. Maar dat is mijn bescheiden mening. Het zijn wel aardige mensen, zijn ook blond, lang en fietsen heel veel.
Ja, goed. Yvonne, wat is jouw... Heb jij het gezien?
Nee, ik heb een trailer gezien nadat je zei dat we het erover gingen hebben. Dus ik heb het niet gezien. Maar wat ik gezien heb, vond ik tenenkrommend. Ik vond het te suf voor woorden. Ik kan daar niet 20 minuten naar kijken. Dat is voor mij geen humor. Maar humor is natuurlijk zo subjectief. Dus ik vond het echt heel suf.
Maar wat denken jullie wat onze imago is in Amerika? Als je gewoon om je heen gaat, hè? Dus om je heen kijkt. Want mensen zeggen altijd wel van... Nou ja, goed, we hebben het voorbeeld van de Kopenhagen, de hoofdstad van Nederland en zo. Maar, Amsterdam. I've been to Amsterdam. Maar ze weten volgens mij...
Ik denk dat ze wel een indruk hebben van dat we liberaal zijn, socialistisch... Dat hoor ik veel. Dat onze healthcare slecht is, hoor ik. Ja. Dat wij heel makkelijk omgaan met seks en drugs en rock and roll. En dat is dan wel weer leuk. Weet je wel? Dus het is wel een hele grote mix. En ik denk dat het te maken heeft met wie je spreekt. Maar
ja.
Dat zijn wel de grote dingen waar, als je die vraag stel je dus nu. Daar denk ik dan aan.
Ja.
Het is of te direct.
Ja, ik krijg meer het idee van dat mensen denken dat alles mag in Nederland. En dat, die ervaring heb ik zelf niet. Ik ben juist naar Amerika toegekomen omdat ik het in Nederland altijd veel te veel gebonden aan regels vond. En ik ben daarom naar Amerika toegekomen. Ja, ik had ook natuurlijk op Amerikaanse internationale scholen gezeten. Dus ik had wel een beetje een idee over de Amerikaanse cultuur. Maar wat ik gewoon helemaal niet leuk vond van dat programma of die series of zo. Ja, dat het gewoon echt flauw is en kinderachtig. En ja, op zich... Had het leuk kunnen zijn, want ik weet niet of jullie bekend zijn met MASH, maar dat heb ik altijd heel leuk gevonden, ja. MASH. Dat speelde zich af, ja, ik weet niet, in
Korea.
Waar, in Korea of zo, weet ik wel. Ja, dacht ik ook. En de characters waren er altijd heel erg interessant en het was altijd heel humoristisch, maar niet flauw en kinderachtig. Dus ja... Ik vond het wel jammer dat ze er zo weinig... Eigenlijk, het voelde alsof er echt weinig aandacht gegeven was aan het hele programma. Gebeuren.
Maar lopen jullie mensen ook te...
gewoon dat ze het veel te sneller...
Lopen jullie mensen ook te schoolen? Te schoolen als iemand het totaal... Want je zei het over als je bijvoorbeeld praat over drugs en seksueel en seks. Ik moet... Ook als je gewoon naar de statistieken kijkt, hier wordt veel meer drugs gebruikt onder de jongeren. En veel meer gezopen. En veel meer. Veel meer. Kids zijn geobsedeerd door seks. Terwijl,
ja.
Ik als kind opgroeiende op de middelbare school. Ja, het was wel iets wat erbij hoorde. Maar het was niet iets waar ik helemaal geobsedeerd door was, weet je wel.
Nee, maar.
Hier is het echt.
Amerika is natuurlijk heel veel groter. En wat Nederland is wat er in de Randstad gebeurt. En daarbuiten is een hele andere opvoeding en cultuur. Wat je ziet vaak in het Amerikaans beeld dat mensen hebben van Nederland, is dat het gebaseerd is op clichés. We hebben het gehad over klompenmolens en tulpen. Amsterdam is wiet en de wallen. Want dan vooral moet je naar de wallen gaan, window shopping. En het going Dutch, hè, dat is ook zo'n geldstereotype. Frugality of the Dutch. Iedereen betaalt voor zichzelf. Natuurlijk lang. Direct en bot. Kijk, als ze naar mij kijken en zeggen, waar kom je vandaan? Ik zeg, Nederland. Nou, dat strookt niet met wat ik zie nu. Jij bent niet blond, 2 meter lang en blauwe ogen. Ik zeg, nou, we komen in verschillende smaken en geuren. En Nederlandse namen zijn ook moeilijk uit te spreken. Vandaar het dorp. Mijn dorp, ik bedoel, er zijn heel veel namen moeilijk uit te spreken.
Maar heb je mensen wel eens recht moeten zetten?
Oh ja, als ze zeggen tegen mij Amsterdam ligt in Denemarken, dan zeg ik ja, New York ligt in Californië. En dan moeten ze lachen. Je moet het altijd een beetje met een grapje doen. Je kan ze niet kwalijk nemen. Ik ken ook niet alle staten en hoofdsteden van de staten. Dus, en sommige mensen komen nooit buiten de staatsgrenzen. Die weten helemaal niks van de wereld af. Een beetje wereldvreemd. Wat Yvonne ook zegt, hangt er af vanaf wie je spreekt. Wat meer gecultiveerde en opgeleide mensen die tijdens hun studie een Europa-tour hebben gedaan, die staan meer open voor de verschillende landen en hun culturele eigenschappen. Zo werkt het nou eenmaal.
Maar ja, inderdaad, ze doen alsof de Nederlanders niet serieus zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet waar, want Nederlanders zijn wel serieus.
Ja.
Niet allemaal hoor.
Dus dat vond ik wel jammer, dat ze daar zo...
Nou, het is goed dat je dat zegt.
Eenvoudig
dat ze hebben wel af te geven op Nederland. Of ze denken dat ze weten wat Nederland inhoudt. Maar wat ontbreekt in het Amerikaans beeld is het Nederlands-Indisch erfgoed. Ze weten helemaal niks van de koloniale geschiedenis in Indonesië. Dat is vanwege mijn achtergrond zoiets van dat moeten ze toch eigenlijk ook weten. Nederlandse innovaties. We zijn heel goed op watermanagement en noem maar op. Een hele lange lijst van dingen waar we trots op mogen zijn. En dan de Nederlandse keuken, ook al is het niet veel betekenend. Maar er mag zeker gesproken worden over de bitterballen, de stampot of de haring. Wordt nauwelijks erkend. Dus, maar de poffertjes zijn in aantocht. Met Trader Joe's kan je ze in de diepvries krijgen. En de stroopwafels ook.
En de stroopwafels, ja.
En de speculaaskoekjes.
Ook die.
Dutch windmill.
Ja,
Yvonne, maar Yvonne, jij doet het toch voor je werk voor dertelijk, culturele, interculturele consultant. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij wel eens iemand de les moeten lezen?
Ja, ik zou het niet de les willen lezen noemen, maar ja, wel uitgelegd dat wat zij denken dat de waarheid is, niet de waarheid is. Dat inderdaad Amsterdam niet in Denemarken ligt. Dat niet iedereen 2 meter blonde blauwe ogen heeft. Dat niet iedereen op klompen loopt. Dat niet dat er ook dat er rijke mensen en arme mensen zijn. Dat Holland geen socialistisch land is. Zoals de USSR destijds. I mean, zoveel dingen heb ik moeten uitleggen. Want mensen weten het gewoon niet. Het interesseert ze niet, denk ik. De wereld is groot. Ze horen dan iets. En dan, dan hou je vast aan stereotypes. Dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, ik weet dat wij, toen wij hier naartoe kwamen, ik dacht dat Yankee het woord was voor alle Amerikanen. Maar toen gingen wij natuurlijk in het land te wonen. En zuiderlingen zijn zeker geen Yankees. Dat is de vijand. Wij hebben ook natuurlijk gekke dingen die wij denken te weten. Maar die weten we niet.
Nee. Dat klopt. Maar even terugkomen op wat chef net zei over going Dutch. Dit is een klein zijsprongetje, maar het is wel iets wat veel mensen, ik moet niet zeggen irriteert, maar het is wel iets, zo'n dingetje waarvan je zegt van goh, weet je wel, van dat je, want het is namelijk zo dat in de Engelse taal alles wat wat Dutch wordt genoemd, een vrij negatieve connotatie heeft. Dus je hebt dus, weet je wel, Dutch courage, Dutch uncle, going Dutch. Dutch treat. En dat komt voort uit de tijd dat ze natuurlijk oorlog voerden met de Engelsen, jaren geleden. Maar er zit nog steeds een soort van antipathie in die taal opgesloten tegen de Nederlanders.
Ik geloof niet dat het link wordt gelegd met Nederland. Ik denk dat het gewoon een woord is. Het is Dutch courage. En ik geloof niet dat er heel veel mensen nadenken. Dutch betekent Holland. Dat geloof ik niets van.
Nee?
Nee. Dat is niet mijn ervaring. Helemaal niet. Nee.
Ja, misschien dat ik er wel wat gevoelig voor ben. Ik denk namelijk wel dat de Engelsen een beetje een probleem met ons hebben.
Nee, de Engelsen, maar je hebt het over Amerikanen, right?
En
Amerikanen.
Nee, klopt, maar het is dezelfde taal natuurlijk. Het is
taal, maar het is een totaal andere cultuur. En ik denk dat de Amerikanen die Engels spreken, hè, want daar hebben we het over, die denken niet aan de Britten die ruzie hebben gehad met Nederlanders 200 jaar geleden. Daar geloof ik niets van.
Nee, dat klopt. Maar alles...
Het is een uitdrukking.
Dat klopt, maar er zijn geen positieve uitdrukkingen met het woord Dutch. Het is allemaal negatief.
Ja, maar ik geloof niet dat ben ik met je eens. Maar ik geloof niet dat de link wordt gelegd met Dutch is Nederland. Dus we hebben een negatief gevoel bij Nederland. Dat gaat te ver voor mij.
Ja, misschien moeten we daar een onderzoek naar verrichten.
Wat ik wel leuk vind, is dat zo'n heel klein landje toch heel veel bekendheid heeft als je het hebt over Dutch. Ik bedoel, ik heb laatst ook een Indeed commercial gezien op televisie. En daarin had ze bijvoorbeeld voor die baan in hospitality had zij een degree nodig. En ze had er geen, maar ze maakte grapjes van, oh, would Dutch poetry be good? En dat vond ik toch wel leuk, dat ze altijd toch wel Dutch gebruiken om aan te geven. Ja, zo'n heel klein landje heeft toch echt veel bekendheid, vind ik.
Ja, dus...
Al zou je het misschien niet altijd positief noemen... Ik bedoel, altijd als ze iets van het buitenland willen benoemen, is het altijd Dutch.
Wat vinden jullie van die Pennsylvania Dutch? Dat is ook zoiets.
Ja, dat is ook zoiets.
Ja.
Ja, maar dat zijn de...
Wat verwarmd met Duits.
Dat is Dutch, ja. Dutch.
Ja, maar toch. Oh, jullie zijn Duitsers? Nou, zeg.
Nee, in feite wel. Ik bedoel, we zijn natuurlijk van het...
Deutschen bloed.
Van het Duitse bloed. Ja, precies.
Jawel.
Maar kijk, wat is. Het is allemaal. Aan de ene kant is het helemaal volstrekt onbelangrijk. Aan de andere kant is het wel iets van. Het zijn van die dingen die je. Als je praat over cultuur. Dat zijn dingen waar je mee opgroeit. En de bepaalde. En het gaat toch dieper dan alleen maar. Zeg maar je omgeving. Want er zit toch wel iets in je van wat je Nederlands maakt. En zo. We hebben het ook wel eens over gehad, over trots. Weet je wel, ben je nou trots op Nederland? En is het nou belangrijk voor je? En, maar het is namelijk, wat ik... En ik kan het nu even niet ophalen waar ik het precies gelezen heb. Maar als je gewoon kijkt naar de cultuur, de Nederlandse cultuur en de Amerikaanse cultuur, dan is die heel erg vergelijkbaar. Als je gewoon kijkt naar de kijk, wij praten over Nederland altijd over de gemeenschap en over de dingen die we samen op hebben gebouwd. En we hebben natuurlijk bijvoorbeeld een heel groot, heel sterk openbaar vervoernetwerk, om maar zoiets geks te noemen. Er zijn dingen die heel anders uitzien. Maar als je gewoon kijkt naar hoe mensen leven, dus de essentie van het bestaan. Het gezinsleven, dat je zeg maar dat je zondag met z'n allen naar de kerk gaat en dingen doet. Dat vaders ook actief zijn in het gezin. Dat je hard werkt. Dat leven zoals dat in Amerika heel lang heeft zich gemanifesteerd. Dat vond je al terug in de Nederlandse 17e eeuw. Dat was heel normaal. Om in die tijd om als gezin zondagochtend naar de kerk te gaan, waar de vader gewoon de kinderen aan de hand had. En de Engelsen en Fransen en andere reizigers die Nederland bezochten, die schrokken zich daar maar het hoedje van wat denken die mensen wel niet? Die was het namelijk, dat vonden ze,
wat vonden ze dan?
Dat als man hoor je helemaal niet je bemoeien, te bemoeien met kinderen. En nu praat je over de 17e eeuw. Ja. En als vrouw ben je... De vrouw...
Is het niet dat het in Amerika hetzelfde is hier nu? Is dat wat je
ik vind Amerika, als je gewoon kijkt naar de... Als je kijkt naar hoe... En dan praat ik over de middenklasse. Hoe die leven is. Ik vond het heel erg vergelijkbaar met hoe de Nederlanders leefden in de 17e eeuw. Ja, het is een beetje... Ik ben geen historicus. Ik ga een beetje hard door de bocht met dat soort dingen. Maar er zijn ook onderzoeken gedaan dat ze qua cultuur, wij veel dichter bij de Amerikanen staan dan de Engelsen. Amerikanen spiegelen zich graag aan de Engelsen. Maar als je Engelsen met Amerikanen, die zijn zo anders dan Amerikanen. Tenminste, dat vind ik. Die hebben dat gekke klassensysteem natuurlijk nog steeds. En de Amerikanen hebben dat natuurlijk niet, doen wel alsof ze het hebben, maar die hebben dat natuurlijk niet. Ze zijn natuurlijk veel gelijkwaardiger. Die hebben ook een koopmanscultuur, in feite, zaken doen.
Nee, ik vind Amerikanen helemaal niet gelijkwaardig of egalitair. In mindset niet. En ook niet hoe het leven is ingericht.
Vertel.
Vind ik helemaal niet. Nee, ik bedoel, ik vind het een schijn gelijkwaardigheid. Want je hebt bijvoorbeeld een manager en dan lijkt het wel alsof we allemaal maatjes zijn. Maar uiteindelijk is de manager toch wel heel autocratisch. En in Nederland praat je gewoon tegen je manager alsof je tegen je vriend praat, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
En dat is er hier, het gros van de keer is dat er niet bij. En uiteindelijk is het toch de manager, de baas of wat die functie dan ook heet, die beslist. En in Nederland heb je veel meer dat je met elkaar samen en de input wordt gewaardeerd en wordt ook gebruikt. Terwijl hier is een soort van, ik wil wel horen wat je zegt, maar uiteindelijk beslis ik. En ook waardoor wat daaruit kan voortvloeien, zie ik dan in heel veel bedrijven dan, is dat een baas, dat je dus gaat slijmen naar de baas. Omdat je dus in het goede boekje wil komen. En in Nederland zijn natuurlijk ook slijmballen, tuurlijk. Die zijn er overal. Maar het is niet zo. Het is een heel andere manier met elkaar omgaan, om dingen voor elkaar te krijgen. En ik heb het nu over in een baas-werknemer situatie.
Ja.
Ik denk in Amerika ook omdat mensen minder zeker zijn in hun baan. Dat er ook ingeslopen is dat je voorzichtiger moet omgaan. You don't want to rock the boat. Je wil niet dat de baas boos wordt, want dan ben jij de eerste die eruit ligt. Want er is geen safety net. Nou, ik ga nu even heel ver, maar ja, ik denk dat het allemaal een beetje te maken heeft met dat je hier denkt dat je gelijkwaardig bent en dat je op dezelfde level zit met je baas. Maar dat vind ik dus helemaal niet. En ik vond het heel ingewikkeld toen ik hier kwam wonen. Want je ziet dan een baas gewoon met een hoodie. En je zegt meteen van, oh, mijn naam is Pieter. En bij voornamen noemen. Maar ja, Uiteindelijk, he lays down or she lays down the law. En dat vond ik heel verwarrend. En in Nederland was dat helemaal niet zo.
Ja. Dus Amerika is veel hiërarchischer dan Nederland. Ja.
Ja, veel meer.
Ja. Ja,
betreft, kijk, in Engeland is het heel duidelijk. In Engeland zijn ze er ook bewijs van trots op. Van, we zijn gewoon, we hebben kasten of klassen of hoe je het ook sociologisch wil benoemen. In Amerika zeggen we hebben dat niet. We zijn allemaal equal by the law. Maar als je kijkt hoe het leven echt ingericht is, is dat dus niet zo.
Ik heb een andere ervaring. Ik begrijp de verschillen en dat zit hem ook in de ervaring die je hebt, maar ook in de grootte van het bedrijf. Als we het hebben over bottom-up management principles, heb ik in Nederland en daar bij veel Nederlandse bedrijven ook van geleerd door naar Amerika te kijken, dat je je mensen empowerment geeft om mee te denken, decentralized decision making. En het bestaat wel in Nederland. Het hangt er maar net vooraf wat voor bedrijf het is. En er zijn veel internationale bedrijven in Nederland werkzaam. Natuurlijk kennen we in Nederland het zogenaamde poldermodel. Consensus gedreven besluit nemen. En maar dan ben je eeuwig aan het lullen voordat er iets gebeurt. En uiteindelijk zijn we als werknemer allemaal loonslaven. En komt het erop neer dat je zo goed bent als dat je de baas aan wie je rapporteert jou goed vindt. En dat is inderdaad hielen likken en kont kussen om vooruit te komen. En iedereen heeft dat een beetje inzicht. En zij een ambtenaar bent en denkt dat je voor de rest van je leven nooit ontslagen wordt. Kijk, in Nederland is het dat je echt een file moet opbouwen met waarschuwingen voordat je iemand van de hand kan doen. Of je parkeert hem ergens waar hij niet meer promoveert. Maar hier, at will, kan je iemand ontslaan. Op de dag. Ja. Wat je ook gedaan hebt. En ook al heb je team spirit. En je bent samen uit geweest. Je bent zo goed als dat je bent. Voor je laatste prestatie. Dat is het nou eenmaal. Dat is de harde waarheid. Maar ik denk dat het. Als we het hebben over hoe vergelijkt Nederland zich met Amerika. Is Nederland een van de weinige landen. Die erg Amerikaans is georiënteerd. Ook in het sociale leven. Ook in het bedrijfsleven. En heeft veel overgenomen van Amerika. Dat is gegroeid. En natuurlijk herken ik ook dat kleinzielige, beknepen manier van denken en de regulations en allerlei regeltjes met wat V zegt. Daar heb ik ook genoeg van gehad en daar ben ik ook weggegaan. Er is geen ruimte om te groeien, want je moet normaal doen. Je mag vooral niet boven de rest uitsteken, want dan breng je het systeem in de war. Dat soort dingen, maar dat is allemaal standaard. Als je praat met Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen, zien we veel overeenkomsten met waarom ben je weggegaan. Ik werd beperkt in mijn kunnen. Ik kan me niet ontplooien. Het wordt niet gewaardeerd. Er is veel jaloezie, afgunst, de kift. En oh, die auto heeft hij waarschijnlijk van de drugs gehad. Want dat is allemaal dat soort vooroordelen. Daar word ik kotsmisselijk van. Dat is mijn bijdrage.
Fee, laat het rondje even afmaken.
Ja, datzelfde heb ik eigenlijk ook meegemaakt. Ik vond dat ik er gewoon niet bij paste. Omdat ik
Hier of daar?
Ja, een
in Nederland?
Daar. Ik was niet een gemiddeld persoon. Ja, in Nederland. Ik was echt niet een gemiddeld persoon, zeg maar. Of een average person, weet je wel. En ja... Maar je wordt gedwongen haast om nergens bovenuit te steken. Om nooit anders te zijn. Doe maar normaal, want dan doe je gek genoeg of zo, weet je wel. Zeggen ze altijd. En dat soort dingen. Nou, voor mij was dat gewoon een beetje moeilijk. Want ja, ik was ook een van de eerste vrouwen die dus bijvoorbeeld mijn opleiding gedaan had. En... ja, dat was allemaal toch echt lastig, vond ik. En je mag er niet bovenuit steken wat Jeff zegt. En en dat kan allemaal wel in Amerika. In Amerika wordt eigenlijk, vind ik, veel meer geaccepteerd. Zijn er minder regels en wordt er meer geaccepteerd. En mag je ook anders zijn. En ja, wat ook vroeger werd er ook over Amerika gesproken als een melting pot. Weet je wel, waar allerlei verschillende mensen naartoe gingen en iedereen werd geaccepteerd. En ja, daar heb ik heel erg van gehouden.
Vind je dat nog steeds? Vind je nog steeds dat het een melting pot is?
Nou, ik ben graag bijvoorbeeld in Miami. Want daar zie je allerlei mensen van de hele wereld. En ik heb ook heel graag in Los Angeles gewoond. Want daar zie je ook allerlei mensen van de hele wereld. En ja, en daarom toen ik in Georgia woonde, voelde ik me een beetje opgelaten. Een beetje, ja, bekrompen was het. Hoewel daar nu ook erg veel verschillende mensen wonen. Dus, Florida. Als je buiten de drie zuidelijke counties komt... Ja, dan heb je ook eigenlijk heel weinig variëteit van mensen. En ik hou daar wel van allerlei mensen of van de hele wereld. Dat vond ik juist altijd zo mooi van Amerika. Dat het eigenlijk een representatie is van de hele wereld.
Ja, maar goed, dus, nu is het niet meer zo. Omdat we in de industriële tijd... kon je gewoon in de fabriek gaan werken of in de bouw... of weet je, met je handen werken. Dan maakt het niet uit wat voor taal je spreekt. Maar nu is het nu is het de taal en de cultuur is veel belangrijker om ergens binnen te komen. Je kunt zonder, als je niet goed Engels spreekt, kun je niet tegenwoordig niet meer ergens werken.
Ja, wel natuurlijk. Al die mensen die Spaans blijven spreken binnen hun community.
Ja.
En hele goede plannen krijgen samen.
Ja. Ja. Maar hoeveel mensen, maar je ziet daar geen. Hoe heet het? Die mensen blijven in die sociale strata, zeg maar. Die blijven. Voor hen is het heel moeilijk om carrière te maken.
Nou, dat hangt er maar net vanaf wat voor bedrijf erin.
Ja. Even naar de Midwest. Ja. En naar de Dust Bowl. Die mensen maken toch ook geen carrière.
En die Aziatische mensen dan. Chinezen en zo. Die floreren hier. Je hebt hele buurten en communities. En die bedrijven zichzelf. Dus misschien waar jij woont, Gerard.
Nou, ik woon in. Hoe bedoel je? Wat ik woon is. Ik woon in een hele.
In een dorp.
Ik woon in een dorp. In een township. En dus. Ik woon echt in een soort van Sesame Street. Dat is echt voor mensen van de hele wereld. Op zich wel
mooi zo.
Op zich wel mooi, ja.
Okay. Maar, jij bent Big Bird.
Nee, meer Oscar the Grouch, vrees ik.
Okay.
Ik heb namelijk. Ik ben namelijk, ik had laatst met een vriend van mij erover. We zijn allebei ongeveer dezelfde leeftijd. Ook aan samen naar school gegaan. We hadden zoiets van. Het was al een beetje. Het klinkt heel erg dramatisch, maar het is dus niet zo bedoel ik het niet. Maar we hadden zoiets van: ons leven is mislukt. Weet je, we hebben nooit carrière kunnen maken.
En, carrière maken.
Het is dat een heel vies woord. Maar in mijn geval, ik heb heel vaak gesolliciteerd. En ik heb ook her en daar gewerkt. Maar ik slaag helemaal nergens. Dus,
in Nederland heb je toch wel een goed begin?
Nederland, Nederland ging hartstikke goed. Maar ja, dan kom je hier. Maar ik was natuurlijk in de journalistiek. En dan kom je in Amerika. Als je niet je kunt wel eens correspondent iets doen. Maar dat was bijna onmogelijk. Maar je kunt hier niet werken als je Engels je tweede taal is. Want er zijn zoveel schrijvers die zeg maar afstuderen aan alle universiteiten. Dat is enorm. Dus je moet een soort van Nabokov zijn om weet je wel, om een baan te krijgen.
In een taalgebied, in een vak met taal bedoel je?
Ja.
Ja, maar je bent een auteur, je bent een gevierde schrijver.
Nee, ik ben helemaal geen gevierde schrijver, omdat ik mijn... dat is weer een ander verhaal, maar ik denk dat is ook, denk ik... Wat deze tijd anders maakt dan de voorgaande jaren. Ik sta natuurlijk gewoon met één been nog steeds in Nederland. Ik luister in de auto naar de Nederlandse radio. Ik lees de Nederlandse kranten. Ik praat Nederlands. Dus ik heb voor mijn gevoel. Ja, ik woon wel hier, maar ik ben hier nooit echt geworteld.
Okay.
Dus ik zou. Dus ik ben nooit. Ik heb me ook nooit goed aangepast, vind ik. Dus het is voor mij moeilijk om hier te werken. Zeker in die hiërarchie. Dat heb ik een paar keer geprobeerd. En dit was echt vreselijk. Ik had er nooit zoiets meegemaakt.
Veel mensen die voor zichzelf beginnen, hè?
Ja, dat heb ik. Ik heb een. Maar dat is ook. Dan moet je ook iets hebben wat je kan verkopen, weet je wel.
Hmm.
En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Stroopwafels heb ik aan gedacht ooit. Bij. Bitterballen.
Oliebollen.
Ja, ik heb een keer.
Emil Ratelband. Zo is hij begonnen.
Dat is een meneer in Ohio. Die heb ik ook ooit een keer gesproken. Die was zo verliefd op de frikandel. Die heeft er 10 jaar over gedaan. Om een
frikandel.
Dat heet freaking fries. Ik weet niet of die nog steeds in business is. Maar die man heeft dus frikandellen gemaakt. Dus dat soort dingen zou je inderdaad gaan doen. Maar goed, dat is natuurlijk mijn persoonlijke verhaal. Maar ik moet wel zeggen dat ik vind het moeilijk om hier te werken. Ik kan, wat Yvonne ook zegt, die mensen zijn inderdaad heel, heel amabel en heel vriendelijk. Maar dat is gewoon een soort van fuik waar je in vast komt te zitten. Want zodra je begint te werken is het afgelopen. Dan is het van, ik ben de baas en jij moet dit doen. Ik praat niet meer met je. En dat gevoel van... Dat gevoel van dat je zeg maar een trapje lager staat. Daar kan ik heel slecht tegen.
Je kan niet tegen autoriteit. En,
Ik had ook wat moeite mee. Ik had altijd ruzie op mijn werk, overal waar ik zat. Ik kan natuurlijk best wel goed.
Dus als iemand zegt tegen jou, dat moet je doen, dan vraag jij waarom?
Ja, precies.
Naar BC. Nou, dan is helemaal niks mis mee. Je hebt gewoon een andere keuze gemaakt.
Dat vond ik het leuke van lesgeven.
Hoe gaat dat?
Vond ik het leuke van lesgeven. Dan ben je je eigen baas.
Ja, klopt. Maar lesgeven is maar je moet ook... Ik had wel een carrière. Op een gegeven moment was ik theaterregisseur. Dat ging hartstikke goed, maar dat werkte niet hier thuis. Dus het was gewoon onmogelijk. Omdat het enorme tijdsbeslag... enorm beslag is op je tijd. Want je bent gewoon... dat je wel een paar weken lang dag en nacht bezig. En als je kleine kinderen of jonge kinderen hebt... die allemaal ook nog aandacht nodig hebben... en naar de hockey moeten en weet ik wat allemaal. Ja, dan... Ja.
Die kinderen zijn het huis uit. Jij kan doen wat je wil.
Ik doe wat ik wil, ja. Dus...
laadbloeier.
Het eindigt altijd met een soort van therapie voor Gerard. Wat ik wel moet gaan.
ik heb een viool nodig.
Heb ik ook nog geprobeerd.
Oh ja. Hey, maar Gerard, als ik als Amerikaan jou benader en je zegt ik kom uit Holland. Of wat zeg jij? De Netherlands. En ik
zeg nooit Holland. Nee?
Corrigeer je me dan?
Ja.
Oké. Okay. Vooral als jij uit Groningen komt.
I'm from Groningen. I'm from Groningen, from the north. From the north.
We hate the Dutch, de Hollanders.
Nee, maar ik weet nog wel. Werkte ik voor een organisatie. Dan moest ik dan, dat heette de Philadelphia Wooden Boat Factory. En dan moest ik een... Ik werd gevraagd om daar zijles te geven.
Oké. Okay.
Maar wat ik niet wist... was dat zeg maar, er waren drie mensen die werkten daar vast... en twee van de drie hadden een assistent. En dan die derde persoon, die wilde ook graag een assistent... En dat werd ik dan.
Oh.
Maar dat wist ik dus niet dat ik haar assistent was.
Oh.
Dus die mevrouw die begint mee rond te commanderen en dit en dat. En ik zei, wat is dit in godsnaam, joh? En op een gegeven moment... Ik ben ook een beetje botte Groninger. Zo van, sorry, maar ik zei helemaal niks. Ik zei, ik deed gewoon de dingen die ik moest doen in mijn ogen... En op een gegeven moment gooiden ze gereedschap naar mijn hoofd. Het was echt...
Oh.
Echt belachelijk. Ja. Dat is echt helemaal gestoord.
En heb je er gesuut?
Echt... Nee, joh. Dat dacht ik pas later. Ik bedoel, het gebeurt wel vaker dus dat mensen dingen naar mijn hoofd gooien. Dus... Maar achteraf dacht ik van dat is wel totaal belachelijk. En ik weet nog wel dat ik die... toen hadden we een keer een vergadering. Dat waren allemaal social workers. Social workers die boten bouwden. Dat is een vreselijke combinatie. En die... De kinderen moesten zeilen in die boten. Het was levensgevaarlijk. Dus ik heb al die boten opnieuw nieuwe tuigage moeten aanbrengen. Maar goed, op een gegeven moment was er weer ergens een shooting, weet je wel. En die mensen, en dit waren allemaal kinderen uit de hoed. Dat was namelijk de hoek, weet je wel. De kinderen uit de hoek, uit de hoed, uit de bad, uit de slechte buurt. Die mochten daar dan naartoe elke dag in de zomer. En dat is een hele goede manier om fondsen te werven. Dus dat ziet er geweldig uit op papier. Weet je wel, we geven geld aan die, weet je wel, aan het programma. En die kinderen bouwen boten en dit en dat. En dus op een gegeven moment was er een school shooting. En dan vonden ze dat ze dan wat aandacht aan moeten besteden. En toen vroegen ze wat ik ervan vond. Ik zei, ik vertelde wat ik dus deed in Camden. Want ook een slechte buurt. Ik zei, ik zou het niet doen, want die kinderen gaan hier naartoe. Omdat ze daar juist van weg willen. Omdat ze graag een tijdje relaxed willen zijn en even alles willen vergeten.
Ja, en het er juist niet over willen hebben.
Ja, dus maar. Moet je voorstellen. Dus ik ben dienstweiger, ik ben lid van de PvdA. Ik ben het huisvader, weet je wel. Ik ben de meest linkse persoon in Amerika. Omdat ik het met ze oneens was, werd ik automatisch als een soort van Trumper weggezet. Van een oude kerel, weet je wel.
Ultieme belediging.
En ik werd niet meer uitgenodigd voor vergaderingen.
Oh.
En het was, Ja, oh. Dat maakt mij verder niet uit. Maar op dat moment dacht ik van, weet je wel, ik ga je weg. Maar ik vond het, die kinderen, die ken ik inmiddels een beetje. En ik vond het zielig voor die kinderen, want die keken ernaar uit om te gaan zeilen.
Ja,
natuurlijk. Ja, maar dat is iets, ik heb in Nederland ook in de buurthuizen gewerkt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Kunnen jullie Nederlanders uit de groepen in Amerika eruit pikken? Ik had het wel, 9 van de 10 keer had ik het wel goed. Vooral studenten. Die hebben een bepaalde manier van kleden. Bruine schoentjes. Een bepaalde broek. En lang, vooral lang. De langste zijn vaak de Nederlanders. Hebben jullie dat niet? Vooral mannen, vrouwen niet.
Antonius zag ik staan in Philadelphia op de pier. En ik wist direct dat hij zo'n kort kobertje, ja. Strakke broek en van die beetje puntige schoenen.
Ja.
En het is allemaal net iets te strak. En ik zei, ja, ik wist direct van dat is een Nederlander.
Ja, goed hè.
En ja hoor.
Ja, zie je wel.
Ik zie het ook, ik snap wat je zegt, Jeff. Ik zie het inderdaad met mannen, maar ook met vrouwen die hebben dan, ik heb er nu ook een sjaal, want ik had het koud. Maar die hebben dan vaak die sjaal zo.
Ja, precies dat. En ook studenten doen dat, man of vrouw. Ja, ja. Inderdaad, dat is ook typisch.
Of een heel kort kapsel, weet je wel? Heel kort kapsel.
Ik was met een vriendin uit gaan drinken hier.
Dat hebben heel veel Nederlandse vrouwen ook.
Zeg maar even.
Nou, heel veel vrouwen in Nederland hebben een heel kort kapsel. Echt een jongens...
Is het net makkelijk op de fiets?
Kapsel.
Ja, precies dat. Precies dat. Hoeveel kinderen passen op een fiets? Ja, bakfiets. In Amsterdam zie je dat veel. Hè? Van die geïmporteerde Amsterdammers met bakfietsen. En de echte Amsterdammers zijn de stad uitgevlucht. Naar de randgemeente en zo. Maar hij is met de tuin.
Nee, klaar een artikel dat,
die wonen er niet meer.
Dat het Amsterdams van Jordaan, zal ik het maar noemen. Dat gaat bijna verdwijnen.
Dat is weg, ja.
Maar bijna niet.
Ja, het is wel leuk om ze te horen. Mijn moeder woont in Almere en dan was ik in de lift. En dan zie je mensen netjes gekleed op zondag, maar met een Amsterdams accent. En dan denk ik, ik ben even thuis. Ja, word ik blij van. Zijn we altijd heel beleefd en keurig een praatje maken, weet je wel. Dus dat is wel leuk. En Amsterdammers zijn gewoon lekker recht voor z'n raap. Geen gedonde. We liepen hier in Santa Monica jaren geleden met een vriendin. We hadden een late borrel en om 11 uur 's avonds liepen we... het café uit richting de parkeergarage. En we waren een beetje melig met z'n tweeën, mijn vriendin en ik. Grapjes maken. En ik keek zo links achterover om mijn schouder. Liepen twee meisjes. En ik zeg zo heel jolig. Nou mevrouw, moet u niet zo zagrijnig kijken? Denkende van, nou ja, verstaat me toch niet. Maar meneer, ik kijk helemaal niet zagrijnig. Nou. Ja, waar are the odds? Weet je wel. Nou, toen werd ik even rood. Ik wist helemaal niks te zeggen op dat moment. Dus je moet oppassen.
Ik heb Nederlanders. Andersom, want mensen verwachten van mij niet altijd dat ik ook Nederlander ben. Mm. En mijn man, helemaal niet. Die is geen Nederlander, maar die spreekt het wel en verstaat het heel, 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 heel erg goed.
Wow.
Dus als wij ergens zijn, dan kunnen wij dat allemaal opvangen. En dan op een gegeven moment, inderdaad, zoals dat meisje dan tegen jou zei. We did the big reveal van ja, we hebben alles gehoord wat je gezegd hebt. Want jouw taal is geen geheime taal voor ons.
Nee, dat is heel uniek eigenlijk hoor. Ja.
Nee, ik ben ik ergens...
En je komt Nederlanders overal tegen ook, hè?
Ja, klopt.
Je komt ze overal tegen.
Ja. Ik heb veel vriendinnen ontmoet. Gewoon
op dezelfde verdieping waar de condo is in Miami bijvoorbeeld. Ik zat bij de elevator en... Hij stapte naar buiten en hij zegt, ik hoor Nederlands.
Kopje
dus
koffie.
Dat was leuk. Ja, hij woonde op dezelfde
plek. En toen heb je nog eens koffie gedronken.
Dus voor ons... het is voor ons bijzonder. Voor de Amerikanen zijn het vaak toeristen. Alhoewel, we hebben wel een paar keer... Met, weet je, als het toen de voetbal werd uitgezonden, de EK of de WK, dat de toeristen ook kwamen kijken, weet je wel, die hadden opgezocht waar de Nederlanders dan zaten. Was altijd wel leuk om een paar toeristen tegen te komen. Of dat je, ik had een keer zo'n Amsterdam, ja, zo had ik. Ik heb een Amsterdam trainingsjackie, met Amsterdam staat erop.
Ja, goed zo.
Per ongeluk aangedaan, en die heeft niet eventjes niet over nagedacht. En ik was bij het paskantoor en zo'n mannetje, ik kijk me heel verontwaardigd aan, zo van, je bent zeker nog nooit in Amsterdam geweest. In het Engels zei hij dat tegen mij. You've probably never been there. Ik zie je wel hoor.
Heel goed.
Maar ik wist namelijk, de grappige is namelijk, ik zat bij de Nederlandse club en ik wist wie hij was. Ik had hem als, ik kende zijn naam. En ik wist dat in Gippsboro, vlak naast ligt, dat er een Nederlandse familie woonde. Dus ik dacht, ik wist bijna zeker dat hij het was. Maar goed. Maar we zijn niet, weet je wel, maar die ook woont hij dichtbij. Ik heb hem eigenlijk daarna nooit meer gezien. We zijn veel Facebook vrienden, maar voor de rest. Het is ook alweer zo dat je dat het toch wel heel. Die mensen hebben ook een heel ander leven. Ik heb hele andere dingen meegemaakt. Dus we hebben niet echt een band of zo.
Ik vind dat wel leuk. Ik heb echt verschillende vrienden gemaakt. Doordat ik ze in een winkel of bij de bloemkool hoor ik Nederlands.
En spreek je ze dan aan?
En dan spreek ik even, ga ik eerst even een beetje dichterbij staan. Van ben ik, ja, hoor ik het wel goed? En als ik zeker weet, ja, dat is echt Nederlands, dan spreek ik ze aan. En dan,
leuk.
Ja, ik heb 3 goede vrienden aan overgehouden.
Goed zo.
Ja,
nee, ik heb het ook eens gedaan. Ik heb ook bij de coffeeshop kwam ik een keer een paar dames tegen. Nou, niet dat ik bij coffeeshop dames aanspreek constant. Maar. Maar die zijn inmiddels ook inderdaad vrienden geworden. Dus, je kent ze, chef Annemiek. Weet je wel waar we toen een keer een avond hebben georganiseerd?
Ja.
Annemiek leuk, en Vincent. Ja.
Ja, leuk.
Dus goed. Nou, ik denk dat we er wel uit zijn. Dus we worden lullig afgeschilderd door deze en gene, maar we zijn het eigenlijk niet.
Met een knipoog.
Ik ben lullig afgeschreven. Ik begrijp dat niet. Ik ben het helemaal niet met je eens.
In die serie, nee. Vond je dat niet? Ja.
In de serie, ja. In de serie wel. Ja.
Ja, maar in het algemeen worden we gerespecteerd.
Ja,
Wacht even, mag ik nog 1 vraag stellen?
Ja, in het algemeen.
Ja.
Worden de Nederlanders gezien als arrogant in Amerika? Of bewust van hun kunnen?
Ik denk niet zozeer, tenminste, dat is niet mijn impressie. Ik heb meer het gevoel dat als er een negatief gevoel is, dan is het omdat we bot zijn.
Oké.
Okay. Maar niet arrogant.
Ja, dat is één voorbeeld.
Aardig overkomen.
Dus één voorbeeld wat ik er binnen schiet is, en dat is een heel bizar verhaal. Weet je nog dat een paar jaar na 9/11 had je die shoebomber. Weet je wel, die man die uit het vliegtuig uit Engeland. Iemand probeerde een bom aan te steken. Die zat in verborgen in zijn schoen.
Ja,
die jongen is overmeesterd door een Nederlander. En dat zou dan uiteindelijk een enorme held moeten zijn in dit land. Die heeft iedereen gered. Maar die jongen die zat op CNN, werd die geïnterviewd. Nou, dat was de botste Nederlander ooit. Die man die was net zoiets van, ja, ik weet je wel, die had helemaal niet zoiets van, ik ben blij op CNN, man, weet je wel. Hij zei van, ja, moet dat nou echt, is dat dan nodig? Daarna nooit meer iets van gehoord. Want hij speelde die rol niet van held, weet je wel. Hij speelde niet de rol
heel
van...
Nuchter, ja.
Heel nuchter, van ja, iedereen doet het toch, er is helemaal niks aan de hand. Waar maak je, ja, weet je wel, dat zou je toch ook doen? En zo van, ik ben helemaal niet bijzonder. Maar dat gaat dan weer terug naar deze cultuur. Als je de held bent en je gedraagt je ook als zodanig, dan word je ook uitgenodigd om de held te spelen, weet je, voor feestjes en partijen. Maar die man heb ik daarna nooit meer ergens gezien. Want hij past het niet in het beeld wat mensen hadden van hoe je je als held moet gedragen. Of hoe je je als burger moet gedragen in de, weet je wel, in het heilige CNN, weet je. Dat was toen in die tijd natuurlijk een globale nieuwszender. Nu zijn er 10.000 van die zenders, maar dat is misschien wel...
Hij wel blij is, want het waarschijnlijk interesseert het hem geen ene snars.
Nee, ja, absoluut. Maar het is op zich wel heel bijzonder, want je weet niet wie die man is. Terwijl als je soortgelijke verhalen hoort van andere situaties, dan is het wel bekend wie die mensen zijn.
Ja.
Okay. Maar die jongen op zich heeft niet met gevaar voor eigen leven die man overmeesterd. Maar hij heeft wel...
Nou ja, een redelijk grote rol.
Hij heeft wel iedereen... Ja, als hij niks had gedaan, was het vliegtuig de lucht in gegaan. Waarschijnlijk. Dus ja. Nou, ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Ja. Zal ik het uitnodigen. In de... Ja, call me agent. Ja, precies. Volgens mij is die rol gewoon beschikbaar. Van, je kunt het gewoon zeggen van, ik ben het, weet je wel.
Ah ja.
Niemand die erop na gaat checken. Oké, okay, dat was zinvol.
Oké.
Okay. Tot volgende week.
Bis de nächste Woche.
Oh, sorry, ja. Nee, volgende week ben ik in Nederland. Week.
Ja, zeg hallo dan.
Oh, ik ga... Nee, ja, familiebezoek.
Oh, goed. Eenmaal stroopwafels mee.
Mooi.
Oké.
Okay. Veel plezier.
Doei.
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 Dag.
Amerika wordt geproduceerd en gepresenteerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify en iTunes en krijg een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Verder, wees niet bang om te reageren. We zijn erg benieuwd naar wat jij vindt. Als je een keer wilt meedoen in deze podcast, stuur me even een berichtje op Facebook. Ik ben te vinden op Amerika met een K. Tot gauw.